Ik ben Annelies de Meijer, 44 jaar ondertussen, mama van 4 kinderen, Hannelore, Myrthe, Lander en Sibbe, en getrouwd met Patrick.
Annelies is een van de 3 mama's in deze podcast die een deel van een meerling heeft verloren. Mijn naam is Sophie, laatstejaarsstudente vroedkunde aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Ik heb zelf een tweelingzus en alles wat met 2 of meerlingen te maken heeft, interesseert me heel hard. Ik heb me dan ook steeds afgevraagd wat de impact van het verlies van een deel van een meerling op de ouders en het gezin is. Hoe ga je om met het grote geluk en het intense verdriet dat je op hetzelfde moment overkomt? In deze podcast, die deel is van mijn bachelorproef, ga ik in gesprek met 3 ouders die dit verlies ervaarden. Daarmee wil ik het onderwerp uit de taboesfeer halen en de ouders die zich in deze verhalen herkennen steunen. Maar ik hoop ook nieuwe inzichten aan te reiken, zodat wij vroedvrouwen een betere begeleiding kunnen aanbieden.
Ja, ik had een kinderwens. Ik had graag 3-4 kinderen. Ik zag dat al helemaal voor me. Maar uiteraard eerst studeren en werk vinden. Mijn partner had ik.
Maar zwanger worden was moeilijker dan ze op voorhand gehoopt of gedacht had.
Ja, mijn mama had de jaren ervoor borstkanker gehad. En dat is verder onderzocht. Dus toen bleek ook dat ik zelf drager was van het BRCA2-gen. En ik weet nog, bij de professor of de geneticus in Gent kwam daar heel snel, aan de leeftijd van 22, 23 jaar, de boodschap bij van kijk, het enige om je te beschermen dat je kan doen, is borsten amputeren en eierstokken laten wegnemen. Dat kwam zo heel snel. En toen hebben we beginnen denken van oké, we zijn al redelijk gesetteld, redelijk ver in het leven. Misschien moeten we dat gewoon niet uitstellen. En zijn we gestopt met de anticonceptie. Na een jaar, daar vrij relax over gegaan, maar na een jaar opeens de vaststelling van wij zijn nog niet zwanger. Dan toch een afspraak gemaakt bij een gynaecoloog. Dat was waarschijnlijk de eerste keer in mijn leven dat ik daar dan naartoe ging. Toen medicatie gekregen, maar nog zoveel tijd later, nog steeds niet zwanger. En dan zijn we in Sint-Jan ziekenhuis in Brugge in contact gekomen met een redelijk nieuwe arts die daar was. En die ons meteen zei van kijk, ik ga een paar onderzoeken doen. Ik stel vast, er is een probleem op dat vlak. En jullie zouden eigenlijk moeten een ICSI-behandeling ondergaan.
ICSI is een fertiliteitsbehandeling waarbij een zaadcel rechtstreeks in een eicel wordt geïnjecteerd. Na de bevruchting wordt de eicel teruggeplaatst in de baarmoeder.
Wij zijn daarmee gestart. Ik zag dat eigenlijk goed zitten. Oké, de wetenschap gaat dat oplossen. dat was een hele lange lijdensweg. Dat waren heel veel behandelingen. Eerst in Brugge, dan naar Gent. Finaal dan in Brussel. De 10e behandeling had ik een hele zware inwendige bloeding. Toen had ik voor mezelf zoiets, ik was op van nee, misschien moeten we dat idee van kinderen toch opbergen. Is dat niet het traject voor ons? Maar Patrick, mijn man, wou wel nog doorgaan. Dus dan zijn we die 11e behandeling dan in Brussel begonnen. Voor mij was dat de laatste. Ik had al een heleboel reisbrochures thuis klaar liggen. Ik dacht van, is het weer niks? Is er weer die ontgoocheling? Dan gaan we naar Zuid-Afrika om te beginnen. En dan zo verder de wereld rond. Maar ik was zwanger. En dan als we naar de gynaecoloog gingen om te kijken naar het hartje, waren dat 2 hartjes, een tweeling. Ik was super blij. Ik dacht echt zo van, oké, dat is heel wat verloren jaren die opeens ingehaald worden. Heel wat van onze vrienden, vriendinnen hadden ondertussen al een kind of waren zwanger van een tweede. En voilà, ik kon dat inhalen, ik kon terug mee zijn. Dus ik was daar heel blij mee. Zeker na het hele moeilijke traject dat we al gehad hadden. Het was ook een 2-eien. En ik weet ook nog dat ik aan de gynaecoloog vroeg van allee, dat gaat toch zeker wel goed gaan. Stel dat er één kindje dat niet haalt. Dat tweede groeit dat dan verder. Gaat dat dan? Ja, geen probleem. Dus allee, ik dacht, oké, sowieso. Er komt hier een kindje uit. Eindelijk, na zoveel tijd, na zoveel jaar. Dus vooral blijdschap, ja.
Eindelijk zwanger. En dan nog van een tweeling. Maar genieten zat er niet echt in voor Annelies.
Eigenlijk, van zodra dat ik wist dat ik zwanger was, was ik ook heel erg ziek. heel, heel erg misselijk. Heel veel overgeven, maar echt heel veel. Ook opgenomen geweest in het ziekenhuis om aan een bakster te hangen. In een kamer gestoken. Ik mocht dan 2 of 3 dagen niet eten. Geen prikkels, geen televisie, geen bezoek. Maar ik bleef maar overgeven. Dat hebben ze mij naar huis gestuurd. Ze zegt van ja, bij jou gaat dat toch niet helpen. Ja, heel veel vermagerd. Heel moe. En ik ging toch naar mijn werk. Ik bleef toch doorwerken. En dan pas rond de 20 weken, allez, was dat dan allemaal een beetje beter geworden. Ik denk zo rond 18, 19 weken waren die klachten minder aan het worden. En was dat maar pas ook het eerste moment dat ik er ook kon wat van genieten, van het zwanger zijn op zich. Ja, daarvoor was ik vooral ziek. En was het vooral een kwestie van, oké, ik ga nu naar mijn werk proberen vol te houden om het einde van die dag te halen. Ja.
Ondanks de zware periode waar Annelies doorgaat, maakt het jonge gezin zich klaar voor de komst van hun tweeling.
Wij hadden ons huis en in dat huis hadden we 3 slaapkamers. Wij hadden er eentje van en de andere 2 waren eigenlijk leeg. Dus voilà, ik had al heel... iedere vruchtbaarheidsbehandeling had ik al een beeld van. Hier kan er een kinderkamertje komen. En dat was dan telkens een teleurstelling dat het er weer niet was. Dus ja, we hadden het huis, we hadden een leuke tuin, een leuke buurt, veel scholen, een speelpleintje in de straat. Alles dat we konden bieden, een auto. Ik zag dat voor mij, 2 maxicosis achteraan. Bij het rijden, die zaten al in mijn buik, ik was nooit alleen. Ik zag helemaal geen obstakels, nee, dat ging leuk zijn. Op 20 weken was er nog een groot onderzoek bij de gynaecoloog. En dat was zo typisch, dat was bij ons altijd na het werk, 's avonds laat. In die privépraktijk, heel lang in de wachtzaal, dood op, dood moe. Ik weet, dat laatste onderzoek, het was waarschijnlijk al na 11 uur. Zij was ook al, had ook al een hele reeks patiënten afgehandeld. Maar dat was goed, dat onderzoek. En dat was ook het punt dat ik dan ging thuisgezet worden. En dat was ook de eerste keer dat ze zei van... Tot dan hadden we altijd 2 wekelijks ons onderzoek. Maar dat was de eerste keer dat ze zei van... Kijk, de volgende afspraak over 4 weken, Annelies. Ik dacht ook van, oké, we zijn zover. Dat onderzoek aan 20 weken heel belangrijk. Dus nu gaat dat allemaal goed lopen. Ik ga ook thuis zijn. Aan 22 weken ben ik dan naar een infosessie gegaan in het ziekenhuis. Ja, ik was moe, maar ik was veel moe in die dagen. En als ik dan na die infosessie terug door die lange ziekenhuisgang liep, ik was uitgeput, ik was kortademig, ik was... Dat ging precies niet. En dan zag ik vrouwen, veel vrouwen met buiken die veel boller waren, die veel meer op het einde van hun zwangerschap waren en die huppelden nog, die namen snelheid en ik kon dat niet bijbenen. Dan had ik voor mezelf gedacht, dat was de dinsdag, van oké, morgen woensdag, ik ga gewoon een beetje veel in mijn bed liggen, wat rusten. Dat is misschien dat de gynaecoloog bedoelde met, wij gaan jou aan 20 weken thuis zetten, want het begint zwaar te worden dan. En die woensdagmorgen, ik lag in bed en mijn mama belde, heel stom voor een bestelling die mijn zus gedaan had, een pakket. En ze zocht een adrespunt om dat te laten leveren. Iemand die veel thuis was, als ze mijn adres mocht gebruiken. Ik zei, ja, geen probleem. En ja, we babbelen wat en ik vertel ze wat over ja, mijn ongemakken. En toch wat, zo, wat buikpijn of toch wat zwaartegevoel. Of, ik kon het niet goed omschrijven. En toen zei mijn mama, maar ja, dat is toch niet normaal. In mijn zwangerschap, en ik heb dat toch nooit gehad, zou je toch niet best een keer... naar de dokter gaan of naar het ziekenhuis en dat laten bekijken. En ik was daar zo wat gegeneerd in, van, oh ja, dat zal wel niet zijn. Mijn afspraak is pas over 2 weken. Ik vond dat wat lastig.
Met gezonde tegenzin volgt Annelies de raad van haar moeder op en gaat naar het ziekenhuis.
Dus ja, ik kwam binnen in de spoed. Ik wist zo niet goed hoe ik het moest omschrijven. Van ja, ik heb zoiets pijn in mijn buik. Ik ben 22 weken zwanger. Ik voel me daar misschien toch niet zo heel comfortabel bij. Kan dat bekeken worden? Dus ja, die man, het was daar druk, nam mij mee naar die lift. En naar boven, naar dat verdiep van de gynaecologie, door die lange gang. Dan mocht ik in de wachtzaal zitten. Daar kreeg ik dan een soort rolstoel, rolwagen. En dan binnen bij de gynaecoloog op de tafel liggen, nam ze een echo. En ik zag direct aan haar gezicht van... Er klopt iets niet. Er is iets... Dus mijn eerste vraag was... Ja, gaat het niet goed met de kindjes? Nee, nee, zegt ze. Het is de kindjes. Nee, het gaat goed. Hé, alles hartje. Maar ze riep er dan toch een collega bij. Ja, en toen dat gevoel dan op dat moment... Die collega heeft dan ook gekeken. Dat was van, wij gaan jou hier houden. Jij mag niet meer naar huis. Blijf maar liggen, niet recht staan. Wij gaan jou straks meenemen. Moeten wij jouw man bellen? Ik was zo aan het kijken naar hem van, het is niet oké, het is niet goed. Maar de kindjes wel, maar ik begreep het aan geen kansen. En dat is het punt waar het dan eigenlijk heel verkeerd gegaan is. Het eerste wat ze deden was ons naar de MIC brengen, dus de afdeling waar dat zwangere vrouwen met problemen liggen. Er was geen kamer vrij. Wij werden naar een slaapzaal gebracht, waar dat er zo 4 bedden zo waren. Ik moest in bed blijven. Mijn man kwam dan van zijn werk bij me. Toen kwam er voor de eerste keer zagen we een neonatoloog. Dat was het diensthoofd. Het enige dat ik er zo van onthouden had, kort, was zo van... Kijk, als jij nu bevalt, je bent op 22 weken en een half. Die kindjes zijn niet levensvatbaar. We kunnen niks doen. En dan ging die weg. En dan bleven wij zo verdwaasd achter van... Wat is dat hier? Mijn man is dan die nacht in het ziekenhuis blijven slapen. Die moest dan gewoon op een matje op de grond, want ze hadden geen, ja, er waren geen veldbedden meer en er was geen kamer. Er lagen wel 3 bedden rond mij, maar die konden niet gebruikt worden. Die waren voor als er nog patiënten zouden binnenkomen. Dus die sliep op de grond op een matje. En ik dan gewoon in mijn bed. En ik weet nog, 's morgens werd ik wakker. En ik voelde mijn buik, ik voelde mij oké. En ik dacht van, niks gebeurt. Maar dan hebben ze mij toch naar een kamer gebracht. En in die kamer heb ik dan eigenlijk nog 2 weken en een half gelegen. Ik had weinig uitleg gekregen eigenlijk over wat er allemaal scheelde.
Zonder heel veel extra informatie kreeg Annelies bedrust voorgeschreven.
Ik weet niet zo goed wat ik op dat moment wel of niet wist. Ik wist gewoon, ik moet stil liggen. En zo naïef als ik toen nog was, dacht ik echt van... Oké, als ik hier nu gewoon stil lig, niet bougeer... Dat moet goed komen, dat moet lukken. Hey, wij moeten geraken naar die 24 weken. Wij moeten geraken... Hey, ik had zo'n kalender hangen, zo'n memento-kalender. En ik werkte in blokjes. En dat was zo van, ja, dan had ik krokusvakantie. En dan de paasvakantie, de 30 weken. Allee, ik had zo allemaal mijlpalen die ik ging halen. Hey, ik moest gewoon liggen, dat was mijn missie.
24 à 26 weken zwangerschap is inderdaad een belangrijke mijlpaal. Vanaf dit moment kan je kindje als levensvatbaar gezien worden. Als je 32 à 34 weken zwanger bent, mag je bevallen in een algemeen ziekenhuis. En vanaf dat je 37 weken zwanger bent, wordt je baby niet meer als prematuur gezien.
Wat dat er eigenlijk allemaal speelde, was ik op dat moment niet op de hoogte. Is maar later eigenlijk meer duidelijk geworden... Maar de baarmoederhals stond al gans open. Allee, dat was een trechter, die was gewoon op het onderste puntje nog dicht. Maar voor de rest was hij al helemaal verwijd. Wat dat maakte, dat in mijn lichaam die hormonen eigenlijk al allemaal alles in gang aan het zetten waren om te bevallen. Dat was waarschijnlijk ook die kortademigheid, die pijn al zo wat ja, voorbereiding of het begin van een bevalling. Dat wist ik toen nog niet. En misschien gelukkig maar ook dat ik gewoon dacht van... ik ga hier plat liggen en het zal mij wel lukken. Uiteindelijk zijn we aan 25 weken geraakt. En dat is dan het moment dat ze geboren zijn. Het was begonnen met... Ik had vanaf 24 weken konden ze weeënremmers geven... Zij zijn gestart met weeënremmers. Er is ook longrijping gegeven. Na een paar dagen kwamen ze bij mij. Het was zo van, ja, die eerste weeënremmer. We hebben het maximum aantal gegeven dat we kunnen. We hebben daar nu geen terugbetaling op. Dus we gaan moeten overstappen naar een ander product. Nu, dat is een oud product. Dat is een goed gekend product. We kunnen dat ook nog opdrijven als het nodig is. Dus dat klonk gelijk, oké, dat zal wel beter zijn. Maar dat had gigantisch veel bijwerkingen. van zodra dat ze mij dat gaven, kreeg ik zware hartkloppingen. Ik begon heel in paniek te geraken. Ik was toen alleen in de kamer. Ik had toen mijn vader opgebeld van, kom alsjeblieft, ik wil hier niet alleen liggen. Het is te veel. En dan, dus dat was de donderdag begonnen. De vrijdag was ik dat al iets meer gewoon. Was ik daar al wat rustiger bij.
Het lijkt beter te gaan. Ze gaan het weekend in met een geruster gevoel. Maar plots slaat alles om.
Ik was heel blij. Het is weekend. Patrick komt op bezoek. Maar ergens voelde ik mij toch iets ongemakkelijk. En toen zei ik tegen Patrick van, allee, ik wil echt dat je blijft slapen vanavond. Toch een aanvoelen dat het like, niet heel oké was. Ja, die zag dat eerst niet zitten, want hij was moe van het werken. En zo weer op een matje in het ziekenhuis. Nu, ik kreeg dan wel zo'n een plooibed, dus dat was al ietsje comfortabeler. Hij is daar dan toch blijven slapen. En dan zo 's nachts om 2 uur voelde ik zo krampen in de onderbuik. En dat was echt zo komen, gaan. En dan weer in slaap vallen, terug wakker worden. Komen, gaan. Dan dacht ik toch zo van, het zit hier precies niet goed. De verpleegster erbij geroepen. Ja, zij dan direct de dokterassistent wakker gebeld, erbij gehaald. Die had dan gevoeld en zegt, ja, ik voel het hoofdje van het kindje. Een van de kindjes zit al helemaal onderaan. Ze heeft dan gebeld met de gynaecoloog zelf. En die had dan gezegd van, oké, het signaal bevallen. Dat weet ik maar achterna, maar blijkbaar wisten ze toen ook al dat ik met een infectie zat. Die waarschijnlijk dan de bevalling helemaal uitgelokt had. Dus dat ze dat gewoon niet meer konden tegenhouden. En vandaar waarschijnlijk dat ze ook zeiden van, oké, die mevrouw gaat nu bevallen.
Na 25 weken zwangerschap bevalt Annelies op 20 februari van haar 2 dochters.
Dus dan werd ik met bed weggebracht. Dat ging heel snel. Dat was vlug Patrick wakker maken van, jij moet mee. Was hij thuis, hij ging nooit op tijd erbij geraakt zijn. Dus Patrick vlug zijn kleren mee achter dat bed te hangen. Toen kwamen we zo in een heel fel verlichte ruimte, een heel steriele kamer. En ik weet nog dat ik zei van, ja, moet ik nu echt bevallen? Maar ik weet niet, ik heb geen uitleg gehad. Ik weet niet, hoe moet ik dat doen? En toen zei die vroedvrouw, ja, maar wij zijn hier, wij gaan jou helpen, wij gaan dat zeggen. Ze hebben mij een knip gegeven. En dan inderdaad kreeg ik de instructies om te persen en te, ik weet al niet meer wat. Maar dat was een natuurlijke bevalling. Hannelore was als eerste eruit gekomen. Was direct mee weggenomen. En dan 4 minuten later moest ik keihard nog eens opnieuw duwen. En dan was Myrthe er, ook opnieuw direct weggebracht. En er waren toen ook 2 neonatologen, 2 dokters. Allee, dat was wel een hele equipe die dan met de kindjes bezig was. Mij moesten ze dan eerst nog naaien. Ik weet dat verschrikkelijk pijn. En dan lig je daar gewoon bang te wachten, onwezenlijk. Zo van, wat is me hier overkomen? Hebben ze wel nog de 2 couveusetjes gebracht, waar dat ze in lagen, in een plastic zakje. Maar dat was om ze warm te houden, want ze waren zo piepjes.
Annelies en Patrick zijn nu trotse ouders van een tweeling. Hannelore werd geboren om 4:30 en Myrthe om 4:34.
En dan 's morgens als we wakker waren, was het zo van, oké, we hebben 2 kinderen. We hebben nog een berichtje gestuurd naar mijn zus, de grootouders. Ja, en dan begon het hele traject. Emotioneel is dat heel moeilijk, hè? Enerzijds opluchting van, oké, ze zijn uit mijn buik en ik ben niet de enige die verantwoordelijk is voor hun welzijn. Het eerste nieuws was ook van de dokters van, ze zijn goed, ze doen het goed. We hebben ze mooi kunnen beademen, temperatuur goed krijgen, die JAPAR-scores de hoogte in krijgen. Maar we wisten wel, die 72 uur, die eerste 3 dagen zijn cruciaal. En daar had ik heel veel angst rond. Mijn zus kwam de zaterdag op bezoek. Proficiat, Annelies, met een kaartje. En ik kon helemaal niet blij zijn. Ik weet op dat moment, ik begon gewoon te wenen. Dat was van, ik kan daar niet blij mee zijn. Ik heb dat niet goed gedaan. Dat is te vroeg afgebroken. Ik weet ook zo, het eerste moment dat ik ze dan mocht zien. Want in de bevallingskamer zelf waren ze in dat plastic zakje. En was dat zo van ver. Maar dan, de zaterdagmorgen moet dat zijn, denk ik. Ik kan niet precies meer zeggen op welk moment. Ging Patrick mij brengen, dus hij had de meisjes al gezien. En hij ging mij brengen naar de neonatale, waar ze lagen. Ik moest in een rolwagen, want ja, door zo lang plat te liggen, dat was heel vermoeiend voor mij om recht te zitten. En hij zei nog tegen mij van, ja, Annelies, niet schrikken. Niet verschieten. Ze zijn piepklein, alle buisjes, gewoon niet schrikken. Dan dacht ik, het zijn mijn kinderen, niet schrikken. En dan werden we naartoe gereden en de eerste dat ik zag, hun couveuses stonden uit elkaar. Het was daar zodanig druk op neonatale, dus ze lagen niet naast elkaar. Hannelore lag zo wat verder aan het venster en Meerte was de eerste die ik zag. Ik vond dat heel mooi, een heel mooi gezichtje. Maar zo piepklein, dat was met de tranen in de ogen, dat was zo... Ja... Dat deed pijn. En dan al die buisjes en dan lag ze zo in gewikkeld in zo'n doek. En allee, begreep daar niks van. En dat was heel, heel moeilijk. En dan naar Hannelore. En ze had een ander beademingssysteem. Maar ook daar, piep, piep, klein. En ze lagen uit elkaar. En dat was ook wel een moeilijkheid, vond ik zo van... Zat je bij de ene, dan had je zo'n gevoel dat je de ander tekort deed. En zo, ik was niet in de mogelijkheid om naast ze alle twee te zitten. Ze waren mooi, maar het deed zoveel pijn om ze zo te zien liggen. En je voelde je ook zo machteloos, zo weinig dat je kon doen. Het enige dan was, wat ze zeiden, van moedermelk is goed. Dus dat waren we aan het proberen op te starten. Dat was moeilijk, maar dat ging en dat hebben we gedaan. Dat was het enige gevoel van, kijk, dat kan ik nu doen voor hen. Dat kan ik betekenen. Maar voor de rest was er zo weinig dat je kon doen. Je voelde je zo machteloos. Ja. Ik weet, de zaterdagavond begonnen we al ietsje meer op ons gemak te komen. We waren al die twee dagen verder. Het ging nog allemaal goed. Mijn ouders en mijn zus waren naar het ziekenhuis gekomen. Hadden een spaghetti meegebracht voor mij. Omdat die maaltijden daardoor gans niet zo goed waren. En toen was ik zodanig van de spanning, die spaghetti, dat was like projectielbraken, die kwam op mijn voeten terecht. Dat was gewoon ja, op en dan ja, gewoon gaan slapen. En de volgende morgen liep het dan allemaal verkeerd. We zaten in die eerste drie dagen, in die periode, die 72 uur, waar dat we wisten van een heel groot risico is een bloeding die ze doormaken, een hersenbloeding. En we wisten ook, daar kunnen dokters niet zoveel aan doen. We waren dan die zondagavond zo een klein beetje al met de familie, wat optimisme van oké, we zijn al zover, het gaat goed. Ik denk dat mijn papa zelf een fles champagne mee had. De volgende morgen, ik was begonnen afkolven. En Patrick ging al een eerste keer gaan kijken naar de meisjes. Dus hij ging naar de gang, naar neonatale. En als hij terugkwam, hij huilde. Hij heeft nog nooit gehuild. Of toen op dat moment had ik hem nog nooit zien huilen. Wist ik meteen van, oei, er is hier iets niet oké. Heel snel kwam dan ook de neonatoloog erbij. En hij zei van... Ja, dan kwam het nieuws van, kijk, het is deze morgen niet goed gegaan met Myrthe. Zij heeft een hersenbloeding gemaakt. We gaan straks, als het team hier aanwezig is, nog eens opnieuw het onderzoek doen. Een echo of een CT. Ik denk een echo. En dan gaan we kijken hoe verder. En dat kwam als... een bom. We wisten dat, we zaten in die gevarenzone. Maar toch hoop je van, hun gewichtjes zijn goed, ze hebben een goede start gedaan. Laat het toch allemaal nu een keer meevallen. Dat was niet het geval. Dan die ochtend, het is allemaal heel rap gegaan. Hebben ze dat nieuwe onderzoek gedaan. Mochten we terug naar de bureau van de neonatoloog. Dat was die diensthoofd, de persoon dat we die eerste avond in de kamer gezien hadden. Die zei van, als jullie nu bevallen, ben je het kwijt. Hele lieve, rustige, vriendelijke man. Die gewoon zijn computerscherm toonde en aan ons uitlegde van, kijk, in die ruimte in het hoofdje waar dat, de hersentjes zich moeten ontwikkelen, is het volgelopen met bloed. Dat is echt geen goed verhaal. Bloeding type 4, dat krijgt zo'n klasse. Dat is geen goed leven. We gaan het stoppen. We hebben daar nooit over getwijfeld. Dat zag er echt niet goed uit en dat wilden we niet. En dan was het heel snel praktisch schakelen. Er is nog snel er is ons gevraagd geweest, willen jullie eens een kindje dopen? Een soort nooddoop is er toen gegeven. We konden nog heel snel familie optrommelen, de grootouders opgebeld. De Meter en Peter die we voor ogen hadden voor Myrthe. Zij zijn heel snel nog kunnen komen. Dan stonden we in een kring rond het bakje waar Myrthe lag. Die priester heeft daar die doop gegeven. Of ziekenzalf, ik weet niet hoe dat het eigenlijk effectief noemt. En toen hebben ze iedereen naar buiten gehaald, denk ik. Myrthe in mijn armen gelegd. Dat was toen alleen op dat moment ik en Myrthe. En dan hebben ze het buisje weggenomen, de beademing. En toen zei de dokter van, oké, ze kan nog even niet schrikken. Zo, wat proberen naar adem te happen, zo nog een laatste iets geven. Maar dat is eigenlijk niet gebeurd. Ze heeft haar oogjes waren toe en ze is heel rustig. Gewoon heen gaan. En dat was het. En toen verder, ja, je zag ook de maandagmorgen, de drukte, iedereen was toegekomen. Wij werden dan weggebracht naar een lokaaltje waar Myrthe nog gewassen werd, ontdaan van alle buisjes en alles wat rond haar hing. Ze was mega, mega mager. Ik durfde haar niet vastnemen. Patrick heeft haar gewassen. Toen heeft ze een pakje van ons gekregen, zo'n premature pakje, maar ze zwom erin. Zo, de verpleegster had dat zo wat afgeplakt, dat dat toch een beetje zo rond haar taai bleef. Dan zijn er nog wat foto's genomen, maar zo heel wazig, niet van goede kwaliteit. Ik kreeg zo een blaadje met een afdrukje van haar handje en haar voetje. Toen werd ze in een bedje gelegd. We hebben daar zo nog wat even gebleven, totdat ik ook terug naar de kamer moest voor het afkolven. En ze werd dan eigenlijk heel rap weggebracht naar het crematorium in het ziekenhuis. Ik wou haar heel graag bij mij op de kamer. Ik had dat ooit een keer gehoord dat dat wel kon. Maar blijkbaar bij Myrthe niet, omdat ze zo piepkleintjes was. De dokter zei letterlijk van ze zou uit elkaar vallen. Dus werd ze naar het crematorium gebracht. Zoveel verdiepingen lager. Maar dat er zo beperkte bezoekuren waren, zo heel onpersoonlijk. Ik vond de mensen daar ook altijd zo heel brut en onbeleefd. Ik moest wachten totdat er iemand was die mij met de rolwagen naar beneden kon brengen, want ik was zelf op dat moment nog te zwak. Dus als er dan mijn mama bijvoorbeeld was, dan gingen we naar beneden. Ik weet nog dat we een keer zo 10 minuten voor sluitingstijd, en toen kregen we onder ons voeten van ja, wij moeten hier wel straks sluiten en naar huis. Ook een keer dat ze de verkeerde gordijn opentrokken en dan lag er dan een andere persoon. Maar daar lag Myrthe eigenlijk in haar bedje, in een grote ruimte, heel cool. Ja, dat was niet zo fijn. Dat was zo gelijk een porseleinen poppetje. Ja.
Het verdriet is immens en Annelies was hier helemaal niet op voorbereid.
Ik had zo weinig informatie gekregen. Wel de eerste avond van kijk, als je nu bevalt, dan ben je ze kwijt. Voor de rest wist ik, die drempel van 24 weken is een superbelangrijke. Maar voor de rest, nee. En dat is ook zo een punt dat ik heel moeilijk mee gehad heb, ook later. Vind, in een zwangerschap, bijvoorbeeld op een gegeven moment, moet je beslissen over de nekplooi, was dat zo nog, nu is dat de niptest. En dan weet je van, oké, je doet die test om die reden. Het resultaat zou kunnen dat zijn. Niet goed. Dan zou dat kunnen voor je kindje dat en dat betekenen. Dat zet je leven op zijn kop. Dat zal alles veranderen. En je kan daar met die informatie een beslissing over maken. En dat is super moeilijk. Maar dat is wel zoals het gaat en gebeurt. Maar bij een vroege geboorte was dat eigenlijk niet. Die infomomenten in het ziekenhuis of die afspraken bij de gynaecoloog of zelfs op het moment dat ik dan in het ziekenhuis lag met de problemen op 22 weken en een half. Op dat moment wist ik niet inderdaad van hoe gaat die bevalling zelf gebeuren. Want dat was mijn paniek van oei, ik moet hier bevallen, maar ik weet niet hoe, ik ken het niet. En te meer ook het gesprek dan, want dan heb je twee kindjes geboren op 25 weken. We hebben het gesprek met de neonatoloog maar gehad. Ze zijn geboren 4:30, 4:35. En ik denk dat de neonatoloog dan die ochtend tussen 11 en 12 maar bij ons gekomen is. Op het moment dat de kinderen al geboren zijn en geïntubeerd zijn. En dan maar pas zegt van, kijk, risico's zijn dat, wat er allemaal kan gebeuren is, dat. Voor die punten kunnen we iets doen. Voor dat niet, weten we het niet. Dat is iets dat wij niet gehad hebben. Nu, dat was 15 jaar geleden. Ik hoop dat dat nu beter is. Wel, wat ik vooral mezelf een tijd kwalijk genomen heb, is waarom dat ik niet vroeger gereageerd had. Waarom dat ik schaamte voelde om naar het ziekenhuis te gaan met een klacht, heb ik daar te laat in gereageerd. Maar er waren geen aanwijzingen. De controle was goed. Waar ik ook heel lang aan gedacht heb, die baarmoederhals, want dat was uiteindelijk bij mij het probleem. De baarmoederhals die niet hield, die is opengegaan. En dan pas daarna, ik wist dat nog niet, maar dan daarna hoorde je van anderen van, ja, bij die onderzoeken, dat wordt opgemeten. En ik weet heel zeker, bij het onderzoek van 20 weken is dat bij mij niet opgemeten geweest. Er was alleen maar op mijn buik een echo genomen, maar er is niet inwendig gegaan. Dus die opmeting was er niet. En dan dacht ik van, als dat gebeurd was, aan 20 weken, dan had misschien, maar je mag zo niet denken, want dan kom je gewoon heel zot. Ik weet wel dat ik dat te berde gebracht had, het gesprek met de gynaecoloog achterna. Dat ik haar zei van, waarom heb je dat niet gedaan? En zij stelde van, ik heb het wel gedaan. Dat zal hier staan in het dossier. Hoeveel centimeter of hoe dat ze het ook uitdrukken. Maar dat stond er niet in. Ik ben heel zeker, dat is niet opgemeten geweest. Ja, moet dat? Is dat verplicht om dat bij een onderzoek van 20 weken te doen? Ik weet het niet. Maar zo mag ik niet denken. Want als je zo denkt, als, dan verlies je het helemaal. En dan moet je vooruitkijken. Het heeft toch geen zin van in wat als te blijven hangen. Daar ben je niks mee.
Annelies kampt met schuldgevoelens. Iets waar wel veel ouders in deze situatie mee te maken krijgen.
Ik ben Vanessa Griespeert. Ik ben klinisch psycholoog van opleiding.
Omdat ik wil weten hoe we als vroedvrouw hier beter mee kunnen omgaan, zoek ik experte Vanessa Griespeert op voor wat meer uitleg.
Dus Annelies voelde zich eigenlijk heel schuldig omdat zij haar kindjes niet langer heeft kunnen bij haar houden. Dat ze te vroeg bevallen is. Ze had zo het gevoel van, ik ben hier gefaald in mijn zwangerschap. Hoe zou je hen daarin kunnen begeleiden van eigenlijk een beetje het verlies van je normale zwangerschap? Mm-hmm. Een beetje dat schuldgevoel, dat die faalervaring van de zwangerschap.
Ik merk in de praktijk dat het heel belangrijk is om mensen de mogelijkheid te geven om schuldgevoel te verwoorden. Heel vaak zien we dat er vanuit omgeving heel beschermend gedaan wordt. En dat schuldgevoel eigenlijk direct van tafel geveegd wordt van je moet je niet schuldig voelen of zo. Ik erken heel sterk naar mensen toe dat schuldgevoel normaal is, omdat schuldgevoel een vertaling is van verantwoordelijkheidsgevoel. Als je je verantwoordelijkheid voelt, als je het goed wil doen, maar je daar dan machteloos in voelt, dan gaan we het heel gemakkelijk gaan vertalen naar schuldgevoel. Nu, belangrijk daarbij is dat schuldgevoel anders is dan schuldig zijn. Je bent pas schuldig als je iets expres doet met de bedoeling dat dat het gevolg gaat zijn. Dat is een feitelijk gegeven, maar schuldgevoel is een emotie die gelinkt is aan je verantwoordelijk voelen. Dus dat mag daar op een bepaalde manier zijn. En heel vaak merk ik, als we mensen laten vertellen over dat schuldgevoel en dat we dat vertaald kunnen krijgen naar welk verantwoordelijkheid dat iemand voelt, hoe dat men heeft willen zorgen voor dat kindje, dat mensen daar rustiger in worden en dat dat schuldgevoel minder op de voorgrond komt. Maar het mag er ergens wel zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ze schuldig zijn.
En naast die schuldgevoelens is een extra moeilijkheid voor Annelies dat haar tweeling vanaf de geboorte van elkaar gescheiden zijn.
Ze waren elk in de eigen couveuse. Door de drukte op de neonatale stonden ze niet naast elkaar. Lagen ze ook niet bij elkaar. Want later heb ik nog gezien, dat was een tweelingetje. En die lieten ze zo met z'n tweetjes naast elkaar liggen. Bij hen moest dat apart. Nu, ze hadden ook alle twee een apart systeem van beademing. Bij Meerte was dat zo'n trilplaat en bij Hannelore was dat iets anders. Maar de moeilijkheid, inderdaad, ze lagen niet bij elkaar. We hebben geen foto waar ze alle twee samen op staan. We hebben fotootjes van Myrthe, heel beperkt, van heel slechte kwaliteit. En van Hannelore, maar nooit meer van samen. En dat is wel wat gemis. Het enige tastbare van Myrthe was dan dat blaadje... Zo, een wit vierkantje met die twee afdrukjes van een voetje en een handje, piepkleintjes. Dat heb ik later wel voor mezelf laten in een steen beitelen, in zo'n geboortesteen met haar naam op. Nu heb je zo initiatieven zoals Boven de Wolken en ik denk dat dat heel, heel, heel dankbaar is. Want op dat moment, je hoofd zat daar niet na, om over zo'n dingen na te denken. Wij hadden een fototoestel besteld, dat we voor als onze kinderen er gingen zijn, maar dat toestel was nog niet toegekomen. Het was ook allemaal zo rap gegaan. Dus de basige foto's die we maar hebben van hen. Voor Hannelore is dat wel belangrijk. Zij heeft dan een periode gehad, later, dat ze echt wel rouwde om het gemis van haar zusje. En ik heb geen fotoboek. Ik had daar ook de energie niet voor om dat te maken. Ik heb ook niet zoveel goede foto's. Myrthe is ook... Ja, dat was ook op een gegeven moment de beslissing die we moesten maken. Zij is gecremeerd en dan uitgestrooid. We hebben daar misschien niet zo goed over nagedacht. Achteraf gezien, dat cremeren oké, dat wel. Maar misschien hadden we dat toch nog moeten even in een urne bij ons houden. Dat we daar op ons gemak nog wat konden over nadenken. En dan misschien samen met Hannelore iets rond doen. Want zij heeft ons later wel de vraag gesteld. Wat is er met Myrthe gebeurd? En als wij zeiden, gecremeerd, wat is dat? En toen had ze zo'n beeld van, hebben jullie mijn zus verbrand? En waar is zij dan heen in uitstrooien? En Patrick is wel een keer met haar naar de strooiweide geweest. Ikzelf kon dat niet aan. Ze ziet de weide, gras. Ja, waar is haar zus? Dat zegt niets. En ze heeft er wel een hele periode om gerouwd. Ten meer ook dat we dan in de straat, onze buren hadden toen ook een tweelingetje. Kort daarna, twee meisjes. En dan zag ze die spelen en dan was zo van, die hebben wel hun tweelingzusje bij zich en ik niet. Ja, we hebben zo heel weinig tastbaars dat we haar kunnen tonen van Myrthe was er en Myrthe was samen met jou. Ik vertel hen wel heel vaak van, jullie zaten samen in de buik. Ruggetje, ruggetje, billetje, billetje. Daar hebben jullie waarschijnlijk veel lol gehad. Maar daarna zijn ze gescheiden en is er weinig concreets nog. Of dat kan verwijzen naar het feit dat ze er effectief was.
Heel vaak zie ik dat dat voor de mensen belangrijk is om ergens een uiting te geven aan het feit dat dat leven er geweest is. Zowel voor zichzelf, maar eigenlijk ook voor omgeving. Mensen doen het voor zichzelf, maar moesten ze niet willen dat de omgeving dat ook ziet, dan zouden ze dat ergens anders doen dan in een ruimte waar ook andere mensen komen. En heel vaak speelt dat ook mee van, kijk, dat kindje is er geweest, dat heeft iets voor ons betekend. Ook al hebben jullie het niet gezien of niet gekend, voor ons is dat kindje in ons leven en willen we daar een uiting aan geven. Dat is vaak ook het enige wat dat ze hebben, want zij kunnen niet over dingen spreken van wat hun kindje gedaan heeft of de eerste stapjes dat het gezet heeft of de eerste schooldag. Dus houden ze vaak van daaruit heel sterk vast aan die concrete uiting daarvan.
Wat ik wel heel belangrijk vind, in ons trouwboekje staan de twee namen. Dat vind ik heel belangrijk. Dat toont van, ze was er, ze is er geweest. Maar ze heeft ook geleefd, ze heeft 2 dagen echt wel geleefd. Heel raar. Als kleine meisje.
De periode na het overlijden van Myrthe leefde Annelies volledig op automatische piloot.
Ik vraag mij nog altijd af hoe ik die periode ben doorgekomen. We mochten natuurlijk eerst... ik mocht nog een aantal dagen in het ziekenhuis blijven. Dus die eerste week bleef ik nog op de MIK. De dinsdag kwam dan het slechte nieuws binnen over Hannelore. Ook zij had een hersenbloeding. En dan denk je van, oh nee, alles herhaalt zich. Maar dan was het van, oké, we denken bij Hannelore een 2 of een 3... We zetten verder, maar ze heeft wel een operatie nodig. Het probleem situeert zich ter hoogte van die ductus. Dus zij is dan in die week in de couveuse geopereerd. Dat was erop of eronder, die ductus sluiten. Dat is goed gelukt. Die hersenbloeding is er wel geweest. Dan moesten we in die week de begrafenis regelen. Dus op een gegeven moment, mijn ouders trokken zich daarvan aan, maar op een gegeven moment kwam dan die begrafenisondernemer, zo heel in het zwart gekleed, zo'n lange zwarte mantel, hoge hoed, zo echt zo'n griezelig figuur, die dan op de kamer kwam en dan moesten we keuzes maken over bedprentjes, over bloemen, over het kistje en dan ja, daartussen telkens afkolven, op bezoek gaan naar Hannelore, proberen op tijd beneden in het crematorium om nog een keer naar Myrthe te gaan. De zaterdag was dan de begrafenis. Na de begrafenis moest ik vlug naar het ziekenhuis terug afkolven. Even proberen te kijken hoe dat met Hannelore ging. Want Hannelore kwam van die eerste operatie. Dus wij zaten daar heel erg mee in. Ja, dat opeens daar ook weer niet goed zou lopen. Dan terug voor dan de uitstrooiing. Ja, ik weet nog altijd niet hoe dat die week verlopen is. De volgorde. Ik was... In een rare fase, denk ik. Heel wat personen die op de begrafenis waren, hebben wij daarna ook niet meer gezien. Om dan ook nog te vieren dat Hannelore er wel is. Hè?
De grootste verklaring waar zit, is dat de omgeving vaak niet weet wat ze moeten doen. Vandaar... dat ik heel blij ben dat er de laatste jaren heel veel veranderd is rond onze rouwcultuur en praten erover, dat er al wat meer programma's komen, dat al meer artikels in tijdschriften of kranten komen waarbij dat toch wel adviezen gegeven wordt aan de omgeving van blijf er naar vragen. Natuurlijk, soms moeten we als persoon zelf die noden heeft rond steun, moeten we het zelf ook aangeven en vragen.
Ik weet ook dat we zochten voor een psycholoog, maar er was een man die wel een keer gekomen is om met mij te praten en die mij dan ook na het overlijden van Myrthe iets gegeven had om te kunnen slapen. Want die zei, ja, je bent in een soort fase van posttraumatisch stresssyndroom en zo. Jij moet nu vooral slapen. Maar die was niet gebonden aan de afdeling, dus die kon mij voor de rest niet verder opvolgen. Dus dat was ook wel een heel groot gemis in heel dat verhaal. Vooraf, achterna, dat er eigenlijk geen psychologische begeleiding werd aangeboden. En dan die dame van de, die wel dan verbonden was aan de dienst, maar die kon maar voor de duurtijd dat ik in het ziekenhuis opgenomen was. Die kwam dan met wat relaxatieoefeningen, maar voor de rest, allez, ik had daar niet zoveel aan. Dat was wel een groot gemis. Voor de verdere periode, Hannelore heeft vijf maanden en half in het ziekenhuis gelegen. Van de één operatie naar de andere, de één infectie naar de andere. Heel veel gevochten voor haar leven, door het oog van de naald gekropen. En je moet daar gewoon door. Het rouwen rond Myrthe wordt op dat moment, krijgt een pauzeknop, denk ik. Je zet alles in op Hannelore. Ze heeft een heel moeilijk, heel zwaar traject gehad, sowieso. En dan heb je zo, na 5 maanden, als ze dan eindelijk 3 kilo woog, dan heb je zo heel wat mensen die denken van, ah ja, 3 kilo, een baby, het is gelukt, je bent erdoor. Alles goed. Terwijl, ja, dat helemaal zo niet is.
Nee.
En dan mag Annelies naar huis. Alleen.
Ja, dat was zwaar. Dat was moeilijk, dat thuiskomen. Ik ben eerst thuisgekomen. En Hannelore moest dan heel die periode in het ziekenhuis zijn. Ik weet nog, als ik binnenkwam, mijn ouders hadden mijn huis gepoetst. Dat was proper, daar ook heel fris. Maar dat was vooral leeg. Wij hadden ook materiaal besteld. Babybedjes tweevoud, kleerkast tweevoud, tweelingsbuggy. Ik moet zeggen, die persoon bij wie dat we het materiaal besteld hadden, dat was totaal geen probleem. Die heeft alles teruggenomen. Het geld ons teruggegeven. Maar inderdaad, alles was voorzien voor 2 en moest naar 1. Het moment dat we dan Hannelore thuis meekregen, zij was met zuurstof thuisgekomen, dus wij moesten een tank hebben. Dat stond in onze woonkamer. Zij hing aan een draadje. Ik had zo'n beperkte radius dat ik met haar kon rondlopen. Dat was bizar. Zij had ook een emmer 10 of 20, een monitor. Dat kon piepen als er even een probleem was. Was een geruststelling, gaf ook stress, want ze gaf ook teken van, ja, er kan van alles verkeerd gaan. Dus als ze in haar parkje lag, hoeveel keren dat ik naar haar ging kijken, van, is alles nog goed? Ik kon weinig buiten met haar, door die zuurstof. Of ik moest eerst een tank opladen, en dat was een heel gedoe met de buggy. Dat ging wel, en ik deed dat, maar dat was niet zo evident allemaal. En alles ging moeilijk. Slapen, eten vooral. Uren was ik daarmee bezig. Je staat er zo redelijk alleen voor. Ook praktisch bij zo'n kinderen. En dat is misschien iets vanuit het ziekenhuis. Dat kwam ook niet aan bod. Maar wat dan? Je zit met een kindje van 25 weken. Ik heb dan heel veel steun gehad van iemand in de straat, mijn overbuur. Die werkte in het COS in Jette. En die zei van, kijk, bij zo'n kindjes, meld aan in het COS voor opvolging. Dat is de procedure voor verhoogde kinderbijslag. Je gaat dat nodig hebben. Die kinderen hebben motorische problemen. Kijkt voor iemand voor Bobatkini. Dus het moment dat Hannelore nog in het ziekenhuis was, heb ik daar rondgebeld. Die dingen proberen in hang te steken, zodanig dat dat al een stukje geïnstalleerd was het moment dat zij thuis kwam. Maar dat waren allemaal zaken die niet kwamen vanuit het ziekenhuis. En waar ik gelukkig van de persoon in de straat heel veel steun van gekregen heb. Want er komt daar gigantisch veel bij kijken, hè, bij zo'n kinderen.
Op veel vlakken voelt Annelies zich aan haar lot overgelaten. Maar soms zijn er ook lichtpuntjes die in hele kleine dingen kunnen zitten.
Wat ik wel heel mooi vond van de neonatale was dat na een jaar ik een kaartje gekregen heb van de dienst met een heel mooie tekst op. En dat die ongelooflijk veel deugd van, oké, het is niet vergeten.
Waarom is die erkenning van dat overleden kindje zo belangrijk?
omdat het er geweest is. En in de gedachten van de mensen nog altijd is.
En ik weet ook dat er nog een keer een gesprek was met een van de neonatologen, die toen ook zei van, kijk, bij Myrthe is het zo echt wel heel, 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 heel snel gegaan. Meestal hebben we wat meer tijd, kunnen we wat meer doen. Er zijn nog niet zoveel kinderen geweest, 6 en ik ken ze eigenlijk allemaal bij naam. Dus dat geeft ook wel aan van, ze was belangrijk en ze gaan dat niet zo snel vergeten. Maar Hannelore is eigenlijk verder gegaan als een eenlingetje, ja. Ik had wel hemelse schrik dat ik haar ook ging verliezen. Dat heel snel verlies van Myrthe heeft zo'n impact gelaten. Van 's morgens vroeg, ik stond op en ik ging meteen naar het ziekenhuis en ik bleef daar tot 's avonds op mijn krukje zitten, naast haar couveuse. Ik kon haar niet loslaten. Ik dacht altijd van, als ik er niet ben en er gebeurt iets en ik ben er niet tijdig bij. Myrthe had zo'n impact gelaten van, het kan zo snel voorbij zijn. Ja.
Ik denk dat dat heel logisch is, dat mensen die angst ook hebben, omdat het trauma wordt opnieuw geactiveerd. Dus men komt eigenlijk een stuk in een hertraumatisering van, oké, zwangerschap, er kan iets verkeerd lopen. En daarin kan de begeleiding echt wel helpen om die confrontatie op te volgen, die ook op te vangen en onder ogen te zien.
Ik denk dat ze mij... ik weet niet hoe dat bij hen overkwam, maar ik had zo ook het gevoel dat niet altijd zo gewenst was. Ze gaf mij ook heel veel de tip van, ja, maar je moet ook zorgen dat je sterk genoeg staat als ze thuiskomt. Neem een keer een dag rust of een dag. Maar wat moest ik doen? Er was buiten Hannelore niets. Ik kon thuis niet zitten, wat doen. Ik wou gewoon bij Hannelore zijn. Dus zat ik daar heel veel. En miste ik ook wel privacy. We hadden dat niet. Ik zat in de ruimte op een krukje. Bezoekers die staarden naar Hannelore, hoe kleintjes als ze was. Maar bijvoorbeeld ook rond de moedermelk. Dus ik was in het ziekenhuis en ik moest daar afkolven. En dan moest ik naar de gang gaan van de gewone materniteit. En zat ik altijd tussen het volk en de ballonnen en de vrolijkheid. En dan moest ik op zoek naar een toestel dat aan een kamerdeur stond. En dan kijken als het kinilokaal wel vrij was, om dan af te kolven. Dat was zo hard emotioneel, dat was zo moeilijk. Ja, er waren veel dingen die beter konden. Ja. En vooral ook zo, ook geen... Er werd daar ook niet over gesproken, als ik in het ziekenhuis was. En men nam om de zoveel tijd de parameters. Oké, dat werd kort gezegd. Maar er werd niet echt gesproken. Het was zo de feedback van, ah, ze doet het goed, een flinke nacht, een goede nacht. Er is zo weinig tijd. De handelingen worden uitgevoerd, de knip wordt verzorgd. En dan snel de kamer uit naar het volgende. Maar gewoon een keer even bij het koppel stilstaan en echt een keer vragen, hoe gaat het? Er is eigenlijk maar in die week dan dat ze geboren waren, dat we Myrthe kwijt waren, dat ik nog mijn kamer had op de MIC, is er maar één moment geweest dat de dokterassistent die bij de bevalling was, bij mij zat naast mij op mijn bed, die mij liet vertellen, huilen vooral, die haar arm op mijn schouder legde. En dat was, ik had dat nodig op dat moment. Ik had dat echt nodig. Ze had dat aangevoeld. Maar bij anderen was dat heel snel kamer in, kamer uit. Had ik zo het gevoel dat ik mijzelf meden, bang waarschijnlijk om een antwoord te krijgen van, het gaat niet goed met mij. En dat heb je zo hard nodig, want op dat moment ben je zo van de wereld.
Wat kan ik als vroedvrouw betekenen voor die mensen? Wat kan ik doen voor hen?
Wat ik vooral het eerste moment denk, is het woordje Nivea, het niet invullen voor een ander. Wat ik vaak nog zie vanuit de zorgverlening van we willen zo goed doen en vaak zijn we het alle aan het invullen voor de ander. God, dat gaat die waarschijnlijk best zijn of zouden we niet beter dat doen? Mijn grootste tip dat ik kan meegeven is vraag ernaar, erken er de dingen die de mensen voelen en normaliseer. Dat zouden eigenlijk 3 belangrijke kernwoorden zijn. Maar niet op voorhand al gaan invullen van wat moet ik doen? Omdat ieder koppel dat je voor je krijgt, opnieuw een ander koppel is. En als we het niet bevragen, kunnen we het niet weten.
Praktische hulp ook in zaken. Hey, bijvoorbeeld, heel stom, zo van de paniek van oei, geboortekaartje. Ja, ik moet toch wel laten weten dat Hannelore geboren is. Maar hoe? En Myrthe was er ook. Zet ik dat daarop? Zet ik daar niet op? Wanneer verstuur ik dat? Wanneer is een goede periode? Gewoon zo, ja, in die domme, kleine, praktische dingen wat ondersteuning bieden, kan veel helpen, denk ik.
Dat is waarom dat wij het heel goed vinden dat dingen rond rouw en rouwwetenschap wel gebracht wordt in opleidingen. Dat het toch wel belangrijk is als vroedvrouw ook, vind ik, van school je bij rond rouw. Maak dat je daar kennis rond hebt, zodanig dat je eigenlijk een stukje weet wat je kan meenemen in de praktijk, welke dingen dat je kan aanbrengen. Dat je weet van, ik voel me ergens wetenschappelijk gesteund. Wat dat ik daarmee kan doen. En dat gaan jullie zelf dan ook wel hou vastgeven om bepaalde dingen wel of niet te zeggen.
Heeft Myrthe een plekje gekregen? Binnen jullie leven nu of in jullie huis of zo'n plekje waar je denkt van als we hier zijn, zijn we bij Myrthe of zoiets.
We hebben weinig tastbaars. We hebben wel een foto die in een lijst zat in de kast. Zoals we eigenlijk ook van de andere kinderen die eerste foto hebben. Ze hebben een geboortesteen. Alle vier de kinderen. Bij Myrthe met het handje en het voetje opgebeiteld. Zij leeft vooral heel veel in mijn hoofd. In mijn hart. Ik denk vaak aan haar. Dat komt zo in vlagen. Ik spreek er heel weinig over met Patrick. Noemenswaardig niet. Ik weet niet hoe dat hij dat beleeft. Hannelore had een periode dat ze het er heel moeilijk mee had. Dat ze echt in haar bedje s'avonds weende, huilde. Dat ze Myrthe miste. En dat ik zo niet begreep. Maar hoe? Hoe voel jij dat dan? Hoe is dat dan voor jou? Ze was toen ook ja, 3-4 jaar kleintjes nog. Ik heb heel lang op kerstkaarten altijd Myrthe erbij gezet. Omdat voor mij ons gezin is ook Myrthe. Dat is ook voor mij heel moeilijk als mensen vragen hoeveel kinderen heb je. Zou ik willen zeggen 4, maar in heel veel situaties denk je dan gewoon oké, 3. Ik moest bijvoorbeeld voor de klantenkaart van de JBC het aantal kinderen. Ik weet nog, in een fase. Ik had ze alle 4 genoteerd en toen begon ik zo verjaardagskaarten te krijgen voor Myrthe. Vond ik dat toch wel een beetje niet oké. Dus hebben we dat maar weer geschrapt. Maar dat is zo, ja. Nu maak ik zo onderscheid. Soms 3, soms 4. Maar voor mij 4.
En hoe gaat het zo nu met jullie? Heeft dat een plaatje gehad of blijft dat moeilijk? Of,
Dat heeft een plaatsje gekregen. En in mijn hoofd is nog altijd dat kleine meisje dat daar in het ziekenhuis in mijn armen lag toen ze gestorven is. Ik heb haar niet willen laten verder groeien, evolueren of zo. Nee, daar is het ook wel gestopt. Eén keer had ik gehad bij een verjaardag, dat Hannelore kaarsjes uitblies. En dat er gewoon zo'n gevoel mee overviel van, het hadden hier kunnen 2 meisjes staan. Dat had ik ervoor nog niet gehad. Ik denk dat ze toen 10 of 11 was. Maar dan laat je dat ook weer los. Hè? Het is wat het is. Maar ja, ik had het wel heel fijn gevonden. Moest ze er zijn. Ik mis haar. Maar, zoals het bijvoorbeeld met Hannelore gaat, 2 zoonkinderen, dat zou heel, heel, heel zwaar zijn. En bij haar was eigenlijk, haar bloeding was erger, dus dat ging geen goed leven zijn voor haar. Dat kon niet.
Om deze aflevering af te sluiten, vraag ik Annelies nog naar een advies dat ze zou geven aan koppels die door hetzelfde gaan.
Praat daarover. Ik denk dat dat heel belangrijk is en dat je dat ook als ouder wel, dat je af en toe nog een keer de naam kan laten vallen of dat mensen ook wel weten, dat is een deel van jouw leven. Je hebt daar even hard naar uitgekeken. Je hebt daar even hard naar verlangd. Al vanaf het moment dat je wist dat het er was, zie je dat al graag en wil je daar alles voor doen. Dat is dan een hele diepe ruwe snee die dan komt in je ziel, het moment dat je het kind verliest. Maar je moet dat niet doodzwijgen. Dat is, want dat vormt je. Je kijkt op zaken, het relativeren van zaken. Soms dat je het moeilijker hebt met andere mensen, van, allee, maak je je daar druk om? Dus dat mag geweten zijn, denk ik. Mensen dat je echt vertrouwd of dichtbij staat, denk ik, gaan dat ook wel weten. Dat je gezin er wel eentje bij heeft. Hè. Ik vind het ook fijn dat de Peter van Myrthe op twee... Dus Hannelore en Myrthe zijn geboren 20 februari. En mijn zus is Meter en dan heeft ze een schenkje voor Hannelore, haar verjaardag. En de Peter, Boris, komt dan 2 dagen later. En dan heeft hij een kaartje of een klein schenkje, een aandenken. Waarmee dat hij toont dat hij aan Myrthe denkt. En dat is ook een kaartje geschreven aan Myrthe. En dat doet heel veel deugd. Dat vind ik heel fijn. Ja. Die data liggen heel dicht bij elkaar. We laten Hannelore haar verjaardagsfeestje niet overschaduwen door het verdriet. Het denken aan Myrthe is zo niet gebonden aan een datum. Dat komt zo precies in vlagen. Zo, dat je opeens zo even zo, dat je weer even overvalt. Minder snijdend en diep dan vroeger. Alhoewel, kijk, ik zit nu ook met een krop in mijn keel. Als ik eraan denk. Dus we zijn bijna 15 jaar verder, maar het verdriet is er zeker nog wel. Ja. Ja, het overvalt mij gewoon hoe dat het toch nog wel... Allee, hoe dat toch met een gebroken stem... Hoe dat het toch nog altijd wel diep zit, hè. Nu, pas op, dat is soms ook een troost. Soms geeft dat ook zo'n gevoel van... Oké, dat betekent ook hoe belangrijk dat ze was. Moest dat gevoel er niet mee zijn. Dus in die zin... Laat ik het soms ook toe dat die traan er komt. En... Voilà, is het wat het is.